Goedenavond gemeente, ik ben Marga Scheringa en ik eet u en jullie van harte welkom in deze dienst waarin dominee Stauffy uit Pernis voorgaat. Ook degene die de dienst meebeleven via kerkomroep of YouTube heten we van harte welkom. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. Vanavond is het in het bijzonder een welkom aan dominee Stauffy. Fijn dat u opnieuw in ons midden bent. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Arjan Breukhoven. Voor de agenda. Volgende week zondag 9 februari is er in deze kerk een scholendienst met de Prins Willem Alexander School onder leiding van dominee Stauffy de Wit. Het onderwerp is Zacchaeus en hieraan hebben de leerkrachten meegewerkt. De avonddienst van 9 februari, waarin dominee Gooyer hoopt voor te gaan en die samen met Bijbelkringen is samengesteld, heeft als bijzonder thema vrede stichten in tijden van polarisatie. Aanstaande woensdagavond 5 februari is er weer gebedskring in de dorpskerk, van 7:15 tot 7:15. De collecte namens de diaconie is bestemd voor het giftenadvies. De collecte namens de kerkrentmeesters is voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. De bloemen gingen met een groet en felicitatie naar mevrouw J.K. Stolk, kaptein, Laurens woonzorglocatie De Oranjehoek, Wilhelminastraat 3 te Bergse Hoek. Zij is 22 januari 96 jaar geworden. En er ging een boeket met groet en felicitatie naar de heer Bart Busch, Westpolderhuis, Gouden Uiland 131. Hij viert vandaag zijn 90ste verjaardag. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied is Psalm 146, vers 1 en 3.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wat goed om u weer te zien en jullie. Hoewel het natuurlijk een droevige reden is dat uw eigen dominee griep heeft. Maar we hebben het in de familie gehouden zoals u ziet. Ik ben blij dat ik iets voor haar en hopelijk ook voor u kon betekenen. Onze laatste ontmoeting was op de laatste zondag van december. En nu is het alweer februari. Ja, dit is 50 plus praat, ik weet het. Wat gaat de tijd toch snel. Maar zo voelt het toch wel. Vanavond gaat het over wel en wee. Zalig ben je, zegt Jezus. En wee u. Nou, straks horen we over het verband waarin deze woorden staan. Maar nu gaan we weer zingen, ook van die zaligheid. Psalm 119, vers 6 en 7. Laten we met elkaar bidden om een zegen over deze dienst. Heer, eigenlijk waren we al aan het bidden. Want we vroegen u om een open oog, om uw wonderen te zien. En daar geeft u ons dit uur voor, om ons te verdiepen in uw woord. U brengt ons samen, u geeft ons de verbondenheid met mensen die thuis online zijn. En we danken u daarvoor. Want misschien hebt u ons deze zondag al rijk gezegend, vanmorgen, of elders of thuis. En misschien hunkeren we naar meer of juist nog naar een zegen. Dank u wel dat de kerk open kon gaan. En dat we uw woord mogen openen om te lezen wie u bent en wat u doet. Want Heere, u hebt ons de aarde gegeven en het leven. Om tussen werkelijkheid en dromen zingen we getuigen van uw geest te zijn. Maar hoe zouden we dat kunnen als we niet uw geest hebben? En u hebt u beloofd uw geest te geven aan alle die erom vragen. En dat doen we, Heere. Wilt u ons veel van uw geest schenken? En wilt u ieder geven wat hij het meeste nodig heeft? Aan liefde, of aan hoop, of aan geloof, of wat dan ook. U kent onze leeftijd, u kent onze omstandigheden, u kent ons hart. Wilt u dan opzij schuiven wat in de weg staat om te luisteren? Geef helderheid om te onthouden en toe te passen. En mag deze dienst, deze avond, ons zegenen voor de nacht en de week. Ja, voor het leven, Heere, dat kunt u doen. Want het is waar dat we gasten en vreemdelingen op aarde zijn en tegelijk leven we zo graag. En dan weer denken we, hoe moet het toch? U weet dat. We zijn bestemd voor hoger burgerrecht. Maar leer ons leven iedere keer opnieuw. Voor onszelf, met de mensen die u ons geeft, maar ook tot zegen van onze woonplaatsen. Dat mensen het aan ons mogen merken hoe goed u bent. Mag deze dienst daar ook iets aan bijdragen. Door uw zegen. Om Jezus wil vragen we het u. Amen. Nou, ik wil eerst toch nog even iets zeggen voordat ik de lector vraag om de schriftlezing te doen. Beetje tegen jullie, maar het is wel alle leeftijd hoor. Want ik zei net, het gaat over zalig. Nou, dat woord kennen we denk ik wel. Gelukkig, zalig. Ja, dat is, dan voel je je heel rijk en heel vreugdevol. Sommige mensen zeggen het wel eens van eten, dat het zalig is. Maar dat mochten wij denk ik thuis niet zeggen. Het is niet echt verboden, maar dat deden we niet. Maar dan voel je een beetje, als mensen zeggen zalig ijsje, dan is het niet vies. Maar het is meer dan dat hoor. Het is, nou, dat komt in de preek. Maar nou zei ik ook het woord wee. En ik denk dat je dat vandaag nog niet gezegd hebt, wee. Ik zou schrikken als papa of mama het gezegd hadden. Want ken je de uitdrukking weeën gebeenten? Nee, dat denk ik niet. Dat is ouderwets, hè? Ja, zie je, onze leeftijden kennen jullie ook. Weeën gebeenten, als je. Daar zit ook het woord wee in. Dus je voelt dat als een ander woord dan zalig. Een wee, het wee, de wee, het kan allebei. Dat heeft te maken met, soms gewoon met pijn of verdriet. En dat weet je moeder en alle moeders. Want die hadden weeën toen jij geboren werd en andere moeders bij andere kinderen. Het doet zeer als een baby geboren wordt. Daar kan je niks aan doen, maar dat is zo, dat is een wee. En je kan ook een weeënige lucht hebben. Wat ruik ik? Maar je hebt ook wee als waarschuwing. En dat is die uitdrukking weeënige beent. Die staan niet in de Bijbel. Dat zeggen vaders en moeders als ze echt even niet meer weten wat ze doen moeten, denk ik gewoon. Wee, dat is een belangrijk woord, maar ook zalig. Dat moet je vooral onthouden. En daar gaan we nu naar luisteren. De lector van vanavond leest ons het evangelie.
Ik lees voor u uit Lucas, hoofdstuk 6, vers 17 tot en met 26. Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem, en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. De hele menigte probeerde hem aan te raken omdat de kracht van hem uitging en hij iedereen genas. Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: "Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spreek op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn. Jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. We zingen met elkaar lied 316, de verzen 1 en 4.
Ik wil nu preken over het gedeelte dat we hebben gelezen. En het lied na de verkondiging is lied 841. Alle verzen, want dat is eigenlijk één verhaal van een beetje wee en heel veel zaligheid. Dat zingen wij na de preek, lied 841, vers 1 tot en met 4. Gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden. Wonderlijke uitspraken, hè, lazen we. Zeker als je ze voor het eerst hoort, zoals die mensen toen. En misschien zeg je, nou, het was voor mij ook een tijd geleden of nieuw. Gelukkig ben je, zalig. Je kan het allebei zeggen. Tegenover wee jullie. Gelukkig als je arm bent, als je honger hebt, als je huilt. Dan ben je gelukkig, zalig. Wee je als je rijk bent, verzadigd bent, als je lacht en als de mensen je prijzen. Misschien zeg je, nou, deze ken ik niet zo goed, maar die andere zaligsprekingen, daar lijken ze op en dat klopt. Die bergrede van Jezus, die begint met zalig zijn degene die, Matthäus 5. Het is of het lijkt dezelfde toespraak. Als je dat naast elkaar legt, Lucas 6, Matthäus 5, vind je overeenkomsten en verschillen. Nou, daar gaan theologen en dominees dan mee aan de haal? Zijn het dezelfde woorden? Wat is er gebeurd? Heeft Jezus misschien zijn bergreden op meerdere plaatsen gehouden? We weten het niet. Maar wij laten Lucas 6 vanavond gewoon tot ons komen. Als evangelie voor vanavond, voor ons leven. Ik vind het toch belangrijk dat we iets van de aanloop weten. Dat je weet in welk verband de mensen het toen hoorden. En het mooiste is eigenlijk als je bedenkt, stel je eens voor dat je er in die tijd van Jezus bij was. Nou, dan begint het hoofdstuk met te zeggen, dan was je bij hem op de Sabbat. Dus wij zouden zeggen op de zondag. Het is Sabbat en je loopt met Jezus door de korenvelden. En een week later is het weer Sabbat. En dan zegt hij, kom, we gaan naar de synagoge. En daar geeft hij onderwijs uit Gods woord. En hij geneest een man die zijn rechterhand niet kan gebruiken. Dat is geweldig, denk ik, als je in de tijd van Jezus leeft, dat je zijn woorden hoort, zijn wonderen ziet, zijn helende kracht. En misschien zeg je, ik zou niet alleen getuige willen zijn, ik zou zelf die genezende kracht willen ervaren. Dus, ja, dat begrijp ik. Maar als je dan zou leven, dan zou je ook de tegenkracht ervaren. Want die eerste Sabbat klinkt er al gelijk een kritische vraag. Enkele fariseeën zeiden tegen hem, waarom doet u iets wat op Sabbat niet mag? En die Sabbat daarna zie je diezelfde geestelijke leiders Jezus volgen en op hem letten. Want staat er, ze keken of hij op Sabbat iemand zou genezen, dan zouden ze hem op grond daarvan kunnen aanklagen. En dan hoor je na de genezing van die man in de synagoge dat de schriftgeleerden buiten zinnen raken. Dus het klimt wel op. Ze staan steeds meer op scherp. En je hoort van hun overleg. Wat moeten we doen met Jezus? En dat is eigenlijk de vraag waar het om gaat. Ja, dat dacht ik vanmiddag opeens. Want vanmorgen preekte ik over de discipelen in de storm. En die dan van Jezus zeggen, wie is hij toch? En dan is het antwoord, de Zoon van God. Maar die fariseeën stellen eigenlijk dezelfde vraag. Wie is deze man? En wij zeggen dan, de Zoon van God. Maar zij stellen die vraag wel op een andere manier. Meer als tegenover. Nou ja, je kunt je voorstellen dat Jezus zich terugtrekt uit die spanning. En dat lezen we. Hij trekt zich terug, maar dat is niet omdat hij er niet tegen zou kunnen, maar omdat hij tijd nodig heeft om te bidden. Ik vergelijk mezelf niet gauw met Jezus en u zal dat ook niet doen, maar dit, deze gewoonte. Dat als het spannend is of als je leven druk is, dat je dat niet tussen jou en God laat komen. Maar je terugtrekken om te bidden. En Jezus brengt zelfs de nacht door in gebed, dat fascineert me. Ik denk dat jullie ook niet bijhouden hoe lang je bidt, dat is raar. Maar ik denk dat je toch nooit langer dan 10 minuten, denk ik zomaar, dat je nooit langer dan 10 minuten hebt zitten, de hele nacht. Dan wil je het heel graag, of je hebt een ontzettend goede band met de Vader in de hemel, denk ik. En dat is wel iets om naar te verlangen. En stel je voor, nog steeds, dat je erbij bent. En je komt Jezus de andere dag weer tegen. Je merkt aan hem, hoor, dat hij gebeden heeft. Dat merk je aan wat hij gaat doen. Hij roept alle leerlingen bij zich. En er zijn er zoveel belangstellende leerlingen uit het hele land tot over de landsgrenzen heen. En uit al die volgelingen kiest Jezus 12 en dan staat er apostelen. En dat is een speciaal woord. Je kan leerling van Jezus zijn, maar dan ben je nog niet gelijk een apostel. Maar deze 12 wel. Die worden gezondenen. Zij zullen worden uitgezonden om een beetje op Jezus te lijken. Want Jezus vertelt Gods woord aan de mensen en als je een apostel bent, mag je dat ook doen. Dan mag je vertellen, het koninkrijk van God is nabij. En waarom staan al die mensen daar? Waarom ben je hier? Waarom neemt u tijd om online te zijn, hier te zijn? Misschien zeg je, ja, omdat ik over Jezus wil horen. Of je hebt gewoon een moment van rust nodig om kracht te vinden voor de nieuwe week. Of omdat je toch hoopt dat je iets ervaart wat die mensen ervaren. Heling, bemoediging, een richting. En Jezus doet zoveel goeds, hij geneest. Ook mensen die van boze geesten bezeten zijn. Die drijft hij uit, die demonen. Want Jezus komt de berg af naar de menigte toe. Hij raakt aan en hij laat zich aanraken door allen die lijden. En zijn blik valt op ieder mens. Hij is zichtbaar en tastbaar nabij. En dat is de ene zegen die Jezus geeft, zijn aanraking. Maar dan gaat hij ook spreken. Hij raakt de mensen aan met zijn woorden. En staat er, dat is belangrijk, hij richt zijn blik op zijn leerlingen. En dan denk ik dat hij dus in het bijzonder tot die nieuw benoemde apostelen spreekt. En u hoorde net wat Jezus zei, ik herhaal het maar in mijn eigen woorden. Die gelukkige sprekingen en die wee-uitspraken. Volgens mij zegt Jezus, niemand van jullie staat hier zonder zorg. Of zonder pijn of verdriet. Sommigen van jullie zijn arm. Anderen weten ook niet hoe ze aan geld moeten komen om eten te kopen. Sommigen van jullie zijn stikverdrietig om wat er allemaal in hun leven gebeurt. En jullie worden uitgescholden en gelasterd omdat je mij volgt. Maar vrees niet, want je leeft onder een open hemel. Het is, dacht ik, alsof Jezus woorden doorgeeft die hij zelf van zijn vader heeft gekregen. Die geeft hij weer door aan zijn leerlingen. Want voor Jezus ging de hemel open toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Je kent het verhaal, denk ik. En toen klonk er een stem uit de hemel die zei, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Lucas 3 is dat. En nu zegt Jezus eigenlijk hetzelfde tegen zijn leerlingen. Tegen ieder met een hart onrustig vol van zorgen zegt hij, hey, jij met je vleugellam geslagen ziel, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter, voor jou ben ik gekomen. Het moet geweldig zijn om dat persoonlijk uit de mond van Jezus te horen. Maar het is ook troostvol en een zegen dat het in het evangelie staat. Want dit is het evangelie, de blijde boodschap voor iedereen die zegt, maar ik wil ook leerling van Jezus zijn. Ik wil zijn naam belijden. Neem dit woord van Jezus dan net zo serieus als de leerlingen toen, alsof het voor ons gezegd en geschreven is, want dat is het ook. Jezus is God met ons, Emmanuel. Voor alle die hem zoeken al. En zeker ook voor alle die hem gevonden hebben. En als je dicht bij hem blijft, dan blijf je die woorden horen. Van liefde en genade. Ja, het zou mooi zijn om hier amen te zeggen. Maar als we Jezus woorden recht doen, moeten we ook die andere woorden bespreken. Na dat viervoudig gelukkig zalig ben je, zegt Jezus ook vier keer wee u. En dan denk je, wacht, tegen wie zegt hij dat dan? Zijn er dan ook nog andere mensen? Mensen die geen leerling van Jezus zijn of willen zijn. Ja, dat moet haast wel. Ik denk zomaar dat die schriftgeleerden er ook weer staan. En wat is dat toch erg? Ja, ik vind een dominee geen schriftgeleerde, ik hoop ook geen fariseer, want er zit nog een andere gevoelswaarde bij. Maar als ik er toch aan denk dat je de Bijbel leest en kent en toepast in je leven, en dat je bij Jezus staat, maar eigenlijk in vijandschap. Ik hoop dat we er allemaal voor bewaard blijven. Maar ik denk dat onder meer zij de mensen zijn die Jezus nu gaat waarschuwen. Want ze zijn wel volgers, maar ze zijn geen leerlingen. En dat maakt alle verschil. Maar als je goed hebt meegelezen, denk je misschien, Oké, u zei net wee u, dat is pijn en verdriet. Nou, ik zie het niet. Ik vind die opsomming bij wee u veel fijner. Rijk zijn, verzadigd zijn, lachen, geprezen worden. Dat is geen wee. Dat is gewoon hartstikke leuk, heel prettig. En als ik jullie zou vragen, wat heb je liever? Die gelukkig, die zalig sprekingen met armoede of de rijkdom? De honger of de verzadiging? Het huilen of het lachen? Ja, ik denk dat we allemaal hetzelfde kiezen. Ons hart trekt naar het goede. Dus we moeten iets over het hoofd zien, toch? Ja, ik denk dat we iemand over het hoofd zien. Jezus zelf. die daar staat als zoon van God en zoon van mensen. Want waar zie je hem in dit verhaal? Waar staat hij? Naar wie kijkt hij? Hij richt zijn blik allereerst in liefde op zijn leerlingen. Op die armen, die mensen met honger, op mensen met verdriet. Op die mensen die omwille van hem worden buitengesloten. Hen ziet hij, hen zoekt hij. En deze mensen wil hij bemoedigen. Al die mensen die zijn leerlingen zijn of willen worden. Die leerlingen weten al dat er tegenkrachten zijn. We praten vaak over vervolging in de toekomst, maar misschien heb je het ook al wel eens meegemaakt. Dat je niet begrepen werd of uitgescholden werd. Omwille van de mensenzoon, noemt Jezus dat. Omwille van hem. En dat is erg. Dat wil je niet. En ik hoop dat je het niet uit eigen ervaring weet, maar je weet hoe erg het is als je goede naam gelasterd wordt. Als je door het dorp gaat of op social media staat. Uitgescholden, veracht. Maar Jezus zegt, als dat omwille van mij is, gelukkig ben je. Want ik zal alles aanvullen wat je nu tekort komt. En zegt hij, je moet niet vergeten. Hun voorouders van al die beschimpers, die deden al hetzelfde met de profeten. Er is niks nieuws onder de zon, ook niet in het dienen van God. Ik wou zeggen, het klopt dat dit gebeurt, maar het blijft moeilijk. Maar waarom nou wee u? Waarom zo serieus? Mag je niet rijk zijn, jawel? Rijk zijn is niet erg, ook in de Bijbel niet. Het is een voorrecht en een verantwoordelijkheid. Maar rijkdom zonder de mensenzoon, buiten hem om, dan heb je in dit leven heb je het goed. Maar dan is het ook klaar. Verzadigd zijn is niet erg. Het is een voorrecht. Maar verzadigd zijn zonder de mensenzoon, zonder Jezus, dan zegt hij in alle ernst, wat zul je een honger hebben in het na dit leven dat voorbij gaat. Lachen is niet erg. Het is geweldig als je plezier met elkaar hebt en vreugde. Maar lachen zonder aan Jezus te denken of erger nog om hem lachen, dan zegt Jezus, dan komt er een tijd, dan zul je echt alleen maar huilen en treuren. En hij zegt, je moet ook goed nadenken als mensen lovend over je spreken, terwijl je zelf weet, ik ben niet waarachtig. Ik ben eigenlijk schijnheilig. Denk daarover na, zegt Jezus. Als je geprezen wordt en je bent nep. Want de voorouders van die jouw prijzen hebben ook de valse profeten geprezen. Dus het zegt niet altijd wat als je geprezen wordt. Jij kent je hart en God ook. Er staan zoveel verschillende mensen om Jezus heen. Sommigen hebben echt zoveel bijbelkennis. Anderen weten heel weinig, denk ik. Sommigen zeggen, ik weet niks, maar ik ben nieuwsgierig. En anderen zeggen weer, ik heb hem nodig, denk ik. En voor Jezus maakt dat niet uit hoe je bij hem komt. Of je nou nieuwsgierig naar hem bent, of in nood, of je wil je kennis eens testen. Maar wat is nou het verschil tussen die ene mens en die andere, tussen zalig zijn en die waarschuwing? De vraag is, ben je een leerling van Jezus? Volg je de mensenzoon? Dat is de enige vraag waar het om gaat. En als je zegt, dat doe ik, of dat wil ik, zalig ben je. Zalig ben je, hoe goed of hoe slecht je omstandigheden ook zijn. En zalig, gelukkig, nou, dus niet dat je altijd heel happy bent. Ook het geloof maakt het niet leuker, niet makkelijker. Ik dacht dat dit woord erbij paste, dat je vrede ervaart. Vrede in je omstandigheden, omdat je weet, God is bij mij. Ik volg Jezus, ik ben dicht bij hem. En dan mag ik ook wandelen in zijn licht, in zijn genade en liefde. En wandelen vind ik daar een mooi beeld bij, omdat het ook iets van rust heeft. Dat je soms zomaar even beseft, wow, ik wandel in het licht met Jezus. Ik dacht even aan Maria, het is vandaag Maria-lichtmis, daar ga ik nou verder niet op in, maar het is het laatste feest van kerst eigenlijk vandaag. Jezus in de tempel, lees thuis maar. Maria, haar omstandigheden waren niet eenvoudig. Jongmoeder, vlucht, buitenland, ronduit zwaar. En daarvoor ook al, van hoe moet het allemaal? En toen zei Elisabeth tegen haar, maar je bent gezegend en je bent zalig, want je hebt geloofd. Dus zalig ben je als je weet, de Heer is mijn herder. En dan kun je soms, en dat is niet vanzelfsprekend hoor, dat is ook geen eis, maar soms kun je dan zelfs doorzingen. Mij ontbreekt niets. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Maar meestal zingen we ook door, van die dalen van diepe duisternis en van die wonden waar we olie voor nodig hebben. Maar die is er, bij de herder. Hij balsemt de wonden en hij zal ons veilig thuis brengen. En als je nou toch blijft haken bij dat weeuw, omdat je dat vroeger te goed hebt gehoord, of dat je opeens denkt, het zal toch niet, dat Jezus dat tegen je zegt. Dat is bij Jezus nooit een kille constatering, nooit een eindoordeel. Hij doet een dringende oproep als hij zegt, weeuw, dan bedoelt hij, kom, keer je om. Als je rijk bent, gebruik het in mijn dienst. Kom en wend je naar mij, ik wil je zalig maken en genadig zijn, want dat is mijn naam, Jezus, zaligmaker. En Christus belooft dat, dat dat wee volledig wegvalt. En hij heeft die toezegging betaald met zijn leven. Want wat Jezus hier zegt tegen zijn leerlingen, dat is ook zo waar over hoe hij zelf heeft moeten leven. Hij had die nacht gebeden tot zijn vader, weet je nog? En ik denk dat hij ook van daaruit bemoedigd weer verder is gegaan. En dat hij, terwijl hij dan weer verkondigt, ook denkt, dit geldt ook voor mij. De mensenzoon is arm, maar ook voor hem is het koninkrijk van God. Jezus hongert, vaak, maar hij zal verzadigd worden. Hij heeft gehuild om het verlies van zijn beste vriend. Hij heeft gehuild over Jeruzalem, over al die mensen die het maar niet zagen. Maar hij wist, ik zal lachen van vreugde als ik weer thuis kom bij mijn vader. Hij zal gehaat en beschimd worden. Zijn naam zal door het slijk gehaald worden. Maar hij weet, het is alle profeten gebeurd. En eenmaal kom ik thuis. Als ik de goede strijd heb gestreden, de loop heb beëindigd, dan is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En als je dat stukje herkent uit het Nieuwe Testament, daar staat ook nog iets achter. Niet alleen voor mij, zegt Paulus dan, maar die kroon der rechtvaardigheid, dat leven bij God, is ook voor allen die Jezus hebben liefgehad, die naar zijn komst hebben uitgezien. Het is maar zelden iets nieuws, hè, in de kerk. Het is eigenlijk altijd weer die oude vraag. Ben je leerling van Jezus? Volg je Christus? En misschien ben je er nog niet uit. Vind je het moeilijk? En denk je, ik vind het ook niet echt een aanbeveling dat er moeite en zorgen bij dat leven als leerling horen. Dat is ook niet makkelijk. Maar er is wel vrede op die weg. En daar is die herder ook. Ook in die dalen van duisternis. Geloof het, dat het klopt als het moeilijk is. Want dan ga je in het spoor van je herder. En tegelijk zeg ik, het klopt natuurlijk niet. Zo is het niet bedoeld en zo zal het ook niet blijven. Volg Jezus naar Jeruzalem. De komende weken gaan we al die verhalen weer in. En je komt bij Goede Vrijdag, bij Pasen, bij Hemelvaart, bij Pinksteren. En hij komt terug. Dat zeggen we straks in de geloofsbelijdenis. Hij zal komen. Dus blijf bij hem, dan zul je het zien. Heb goede moed, zou ik willen zeggen. En wees getroost. Hij heeft en zal ons geven alles. Het eeuwig leven. Amen. Wij willen vanavond ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En ons antwoordlied is een loflied. Geprezen zij God. Dat is een bewerking van Psalm 150. 150a, vers 2 tot en met 4 is ons antwoord. Zullen we, als dat kan, gaan staan voor de geloofsbelijdenis. Met de wereldwijde kerk belijden wij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij weer opgestaan van de doden. Hij is opgevaren ten hemel en daar zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Laten we danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Heren, wij prijzen u. Omdat we gehoord hebben dat u, Heere Jezus, altijd ons behoud op het oog hebt. Juist ook als u waarschuwt. Dan klinkt ook uw liefde. Maar ook als u nodigt. Als u wonden heelt. Als u woorden spreekt van toekomst en hoop. We danken u, Heere, dat ze niet alleen toen zijn gezegd, maar dat ze zijn opgeschreven. Dat u ze voor ons hebt bewaard in de Bijbel. En dat wij en ook volgende generaties, als u dat geeft, steeds weer mogen horen van uw liefde en trouw. We danken u dat we in een lange rij van gelovigen mogen staan. En we bidden u dat dat ons bemoedigen zal. Juist ook als het moeilijk is, persoonlijk. Of als we lijden aan wat er in de wereld gebeurt. Dat we mogen weten dat we verbonden zijn met uw kerk in alle landen. Dat we samen uw naam proberen hoog te houden. En dat we u de lof blijven zingen totdat u komt. En Heere, soms doen we dat met verdriet in onze stem en in ons hart. Om wat we meemaken, om wat we zien, dat weet u. Maar dan nog. Helpt u ons om de lofzang gaande te houden. Want u bent God. En u bent goed. U bent te vertrouwen. Wilt u geven dat we dat allemaal zo mogen geloven en ervaren? De kinderen in ons midden en de jongeren. Maar welke leeftijd we ook hebben, dat u ons steeds meer laat wortelen in Christus. En dat we zo mogen groeien en vrucht mogen dragen. Want we kunnen het zelf niet, dat weten we al te goed. Maar als u het geeft, dan is iedere bloem, is iedere vrucht een teken van hoop en zegen voor onszelf en voor onze naasten. Heere, wilt u daarvoor uw woord gebruiken, ook als we het zelf weer lezen deze week. Als we volgende week weer samen hopen te komen, hier, maar ook weer in Pernis en overal. Behoed u ons, Heere. En zegen ons door de kracht van uw woord en geest. Blijft u bij ons, want de avond valt en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, Heer. In leven en sterven. In tijd en eeuwigheid. Dat bidden we u in de naam van Jezus, uw Zoon. Die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Tijd voor het collectemoment. U weet het allemaal al veel beter dan ik. De doelen zijn genoemd. De collecte is digitaal. QR-code, apostel-app of op een andere manier. Overmaken, collectebonnen. Er is geen excuus om niet te geven. Geef gul, geef naar vermogen. En ons slotlied is, als avondlied heb ik dat gekozen, 263, 1 tot en met 3. Wees gij mijn toevlucht de komende nacht. Nee, eerst 263. Ons Amen is lied 415 vers 3. Dat is dus het allerslotste slotlied. Wat u dacht, dat is zo. Voor u allen thuis, voor ons allen hier, de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen.